Goedenavond. Hartelijk welkom. Fijn dat wij als overzomeraars hier met elkaar de lofzang gade kunnen houden. En we zetten dan ook de toon vanavond met Psalm 111, vers 1 en 6. Maken wij in de stilte ruimte voor de ontmoeting met God en elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. En we mogen elkaar groeten met genade, barmhartigheid en vrede voor u, voor jou, van God de Vader, Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Vanavond een eerste verdiepingsdienst in een reeks over de 10 geboden. Na de artikelen uit de geloofsbelijdenis en daarvoor het Onze Vader, de beden, dan nu staan we stil bij de 10 geboden zoals die hier in de kerk zichtbaar zijn. En zoals we zien, de indeling 4 links, 6 rechts. Over die indeling, om het gelijk maar ingewikkeld te maken, is het nodige te doen. In een aantal tradities, Rooms-Katholiek, Luthers bijvoorbeeld, zijn het eerste en het tweede gebod gecombineerd en worden gelezen als één gebod. En ze hebben dan weer het laatste gebod, het tiende, gesplitst in tweeën, om het dan toch weer op 10 te krijgen. En daar zit ook wel een gedachte achter. Links gaat over de relatie met God, rechts dan vooral ook de relatie met elkaar. En dat hangt ten diepste samen. Vanavond staan we dus stil bij de eerste gebod en ik ben zo vrij ook alvast wat te vertellen over dat tweede gebod. Over dat gesneden beeld. En daarvoor neem ik jullie graag mee, en dat leek me mooi op zo'n dag in juli, naar Griekenland. Daar was ik ooit op een zondagmiddag in Nafplion, een van de grotere plaatsen in Griekenland, op zo'n heerlijke hete dag, waar je dan de koelte eigenlijk alleen maar vindt naast de airco in een oude kerk. We waren daar met een reisgezelschap, een Paulusreis, en die mocht ik daar leiden. En in het gezelschap waren nogal wat mensen, zoals ik mag zeggen, van verschillend pluimage. We hadden met elkaar gehad over de Grieks-Orthodoxe kerk. En als je daar eens in bent geweest, dan is het werkelijk één grote beschildering van top tot teen, met allerlei heiligen, tot aan afbeeldingen van Christus. En als je dan kerkgangers binnen ziet komen, dan is eigenlijk een van de eerste dingen die men doet, knielen voor het altaar, een kruis maken en men kust de icoon. Dat is voor een Grieks-Orthodox vanzelfsprekend. Dat is die eerbied, dat ontzag voor God waar we juist van zongen. Maar ik vergeet nooit het moment dat ik met een paar leden van de reisgezelschap achter in de kerk, waar dan toevallig stoelen stonden, zat om die kerk in ons op te nemen. En wij, de echtgenoten van een man die zich thuis voelde in de gereformeerde bond, de iconen goed zag bekijken. En ze had even het opstaplied gezien naar de iconen toe. Dus u begrijpt wat er gebeurt. Ze komt iets te dichtbij en ze maakt een beweging richting de icoon. Ik zeg tegen mijn buurman, ik zeg, joh, je vrouw zoent die icoon. En werkelijk, je had er geen split of a second voor nodig om te zeggen, denk dat maar niet. Het zat diep, dat merk je allemaal gelijk. Ik breng ons even dichter naar huis. In de Peterskerk in Woerden, als je daar komt, daar heb je, als je links binnengaat vanaf de kooromgang, in een nis een heel partij beelden staan. Ooit, toen ze tijdens de kerkrestauratie waren gevonden, was het een van de openingsitems van het journaal. Ze waren net voor de beeldenstorm, 1572, in veiligheid gebracht. Onder de grond begraven de beelden en met de restauratie waren ze herontdekt. Men heeft er een plekje voor gevonden in een nis. Maar iemand vertelde mij, die was nu bezig om uit het depot van het Woerden Stadsmuseum ook het Christusbeeld, eigenlijk daar weer bij die apostelen die daar al staan, nu onder te brengen. Maar hij merkte tot zijn eigen verbazing dat daar binnen bepaalde kringen weerstand was. Want van Christus maak je toch niet zomaar een beeld. Dat past toch niet in de kerk. De beeldenstorm toch niet zo lang geleden. Kortom, we hebben dus te maken met iets waar verschillend over gedacht wordt, geïnterpreteerd wordt, en waar mensen dus ook nogal in de loop der geschiedenis heel uitgesproken gevoelens en daar ook aan verwante daden in hebben omgezet. En dat is ook niet zo gek als je leest wat in de Heidelbergse catechismus staat over gesneden beelden. Ik lees zondag 35 van de Heidelbergse catechismus. Daar staat wat eist God in het tweede gebod, dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan in het geheel geen beeldenissen maken? Antwoord: God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden. Maar al mogen schepselen afgebeeld worden, toch verbiedt God hun beeldenis te maken en te bezitten om die te vereren of hem daardoor te dienen. Zou men de afbeelding in de kerken niet als boeken voor de leken mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen willen hebben. Nou, in het taalgebruik hoor je de emotie al van nog de beeldenstorm doorklinken. We gaan erover nadenken en roepen wij de geest van God aan om wijsheid. En doen we dat met het lied uit de liedbundel 186a, vers 2 en 3. Beeld van God. Eerste verwijzing, Joodse uitlegregels zeggen altijd, ga terug naar de bron. Daar vind je veel van de diepte van de betekenis in terug. Dat klinkt altijd door ook in het vervolg. Eerste keer dat er sprake is van beeld en gelijkenis van God, het scheppingsverhaal. Genesis 1 vers 26 tot 28. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten hun heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde, breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Vervolgens lezen we uit Exodus 20, beeld en gelijkenis. We lezen vers 1 tot en met 6. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ten slotte lezen we uit het Evangelie naar Jezus, van Jezus in Matteüs 25. Evangelie van Jezus naar Matteüs 25. En daar lezen we vanaf vers 31. Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst, jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hen antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Tot zover lezing uit de schrift. Zalig gelukkig zij die het woord van God horen, het bewaren in hun hart en eruit leven. Halleluja. Zingen wij met elkaar 825, 5, 6 en 7. Na het amen van de verkondiging luisterde naar orgelspel van Johan Kooijman. En hij attendeerde mij op dat we toch wel eigenlijk weinig zingen vanavond. En daar heeft hij gelijk in. Dus zullen we gewoon maar alle coupletten van 837 zingen? Het is werken in het zweet des aanschijns, zie ik. Maar ik neem als een ja. 837 in zijn geheel na het orgelspel, na de verkondiging. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Ik neem jullie vanavond ook even mee naar Breskens, waar de priester-kunstenaar Omer Gillier zijn beeld uit wrakhout, opgegraven hout, heeft vormgegeven in zijn kerk. Beelden die tot de verbeelding spreken. Verschillende van ons zijn er geweest in die kerk, bij de presentatie ook van het boek, alweer ruim een jaar geleden. En daar wil ik een mooi verhaal bij vertellen. Op een dag kwam de orthodox-protestantse buurman van Omer Gillier, die in de pastorie naast de kerk woont, bij hem op bezoek. En hij zei tegen deze priester-beeldhouwer: ik heb er moeite mee dat jij beelden maakt van onze Here. En Omer Gillier antwoordde: ja, maar jij maakt ook beelden, maar die zitten in jouw hoofd. Waarop de buurman hem antwoordde: ja, alleen die van mij zijn nooit af. Mooi verhaal vind ik zelf. Omer Gillier, hij verbeeldt het geloof, wil mensen dichter bij het geheim blijven. Hij schuurt, hij werkt, hij schaaft. Maar die beelden hebben we inderdaad ook aan ons in ons hoofd. En daar zijn we voortdurend mee aan het schaven en aan het schuren en aan het slijpen. In de kerkdienst komen er wat beelden voorbij. Je kunt zingen van God als onze herder, als vader, als barmhartige, als de bron van wijsheid, als iemand die je ziet zoals je bent, dieper dan je zelf ooit kent. En die beelden verbeelden iets. Ze betekenen iets en ze verwijzen naar iemand. En we kunnen niet zonder die beelden als we altijd maar blijven realiseren dat God altijd groter is dan ons hart. Door slechts één beeld van hem te gebruiken, vader bijvoorbeeld, doe je hem ook tekort. Hoe bijbels verantwoord het ook is, want God is altijd meer. En dat moet je ook als voorganger bewust zijn. Welke beelden, namen, eigenschappen van God je noemt in gebeden en in een verdenking. Want juist door de herhaling van sommige beelden ben je ook als voorganger voortdurend aan het schuren, slijpen en schaven van beelden van God van ieder die onder het woord is. Maar we kunnen niet zonder. Die namen, beelden als eeuwige, als vader, als herder, als schepper. Als je maar altijd weet dat God groter en meer is. Groter dan ons hart. Want voor je het weet, wordt je beeld misvormd. En mensen kunnen bij een misvormd godsbeeld rare dingen doen. Ik hoef maar het woord aanslag te plegen in naam van een God. En we weten de wrange actuele voorbeelden. En we zijn er deze week weer bij bepaald hoe alles van waarde weerloos is. Maar die beelden van God, we kunnen niet zonder. En daarom is in verschillende tradities het eerste gebod, God is één, in één adem genoemd met het tweede gebod, geen gesneden beeld. Het hangt ten diepste samen. Want we kunnen ons nauwelijks meer voorstellen hoe revolutionair het scheppingsverhaal is. Probeer je voor te stellen, de volkeren rondom Israël aanbaden allemaal meerdere goden. En daar waren ze bang voor. Zo bang. Voor de zon die verzengend kon branden. En daaraan onderworpen ze zich. En als dan het scheppingsverhaal vertelt van één God, waarbij de zon niet eens een naam mag hebben, maar in het scheppingsverhaal als een licht, een groot licht wordt genoemd, dan is dat ongekend revolutionair in de geschiedenis. En dat die God dan niet mensen neerbuigt of onderwerpt, maar ernaar verlangt om in relatie te leven, dat is ongekend revolutionair. En die God heeft mensen mannelijk en vrouwelijk geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En luister goed. Niet de mens alleen is beeld en gelijkenis van God, maar voor de goede verstaander die het heeft gehoord in Genesis, pas in meervoud herkent God zichzelf in ons samenleven. Zoals een oude wijsheid zegt, waar vriendschap woont en liefde, daar is God. Daar zijn mensen, beelddrager van de Schepper. En dan zijn er die meerdere goden waarvoor eigenlijk mee afgerekend wordt. Alles kan je verafgoden. Succes en macht, eer en aanzien. En ook je baan en werk, je sport en hobby. Als liefde en vriendschap daarvoor moeten wijken, moet je uit gaan kijken. Waar begint het verafgoden van deze godenbeelden? Als je jezelf ondergeschikt hebt gemaakt. En het is dan ook niet voor niets dat juist hier staat, die de ongerechtigheid bezoekt aan kinderen tot in het derde en vierde geslacht. Ik heb bewust niet uit de Nieuwe Bijbelvertaling gelezen. Daar staat dat God die ongerechtigheid bestraft tot in het derde, vierde geslacht. Maar er staat gewoon in het Hebreeuws bezoekt. En dat is denk ik precies waar het om gaat. God die ons als het ware bezoekt en vraagt, heb je iets geleerd van de fouten uit het verleden in het heden? Want voor je er erg in hebt, neem je veel meer over aan goeds, maar ook ten kwade van je voorgeslacht. Het was voor mij een eye-opener toen ik dat ontdekte, gewoon in de opleiding theologie, in de dagen dat in Duitsland begin jaren 90 er weer brandbommen werden gegooid in asielzoekerscentra. Heb je er iets van geleerd? God bezoekt ons. En daarom beginnen die 10 geboden, die 10 woorden, zoals de Joden het zeggen, ook met woorden als: ik ben de God die je bevrijd heeft uit het land Egypte, uit het diensthuis, het slavenhuis. Laat je dus nooit en niet meer slaaf maken van wie of wat dan ook. God heeft je bevrijd uit het land van de angst. Vergeet dat nooit. En dan gaandeweg leer die God kennen. En ik denk, als je voor jezelf nagaat, zijn de beelden van God in de loop van ons leven ook wel gaan veranderen. Misschien als kind dacht je aan God als die wijze man op een wolk, een baard. En is God daarna misschien wel vager geworden en zie je hem nu ook meer in het leven, in het licht, in mensen om je heen, door zijn woord dat spreekt, een lied dat raakt. En als het goed is, zeg ik het Omer Julien na, wordt het beeld van God voortdurend bijgeschaafd. Bij een levend geloof, een gezond geloof. En dat beseffen ze in het Jodendom en Christendom altijd benadrukt. Joden spreken de Godsnaam niet uit om het duidelijk te maken dat je eerbied voor God het begin is van alle wijsheid. Dat je God nooit voor je karretje kunt spannen. Maar het beeldverbod van de schepping is daar nooit strikt geweest. Al in oude Joodse synagogen, en je kunt dat bij opgravingen trouwens nog steeds zien, zie je dat ze versierd waren met mooie beelden uit de schepping van alles wat leeft en groeit en bloeit en ons groet van God. En de christendom staat in die lijn en verkondigt dat God zijn ware gezicht heeft laten zien in Jezus. Jezus die heeft verkondigd, je zult mij zien in de mens die je nodig heeft. van wie jij naaste wordt. De hongerige en de dorstige, die verlangt naar die eerste levensbehoeften van kleding, voedsel en water voor lichaam en ziel. De gevangene, de zieke, de eenzame die uitkijkt naar je bezoekt. De vreemdeling die een thuis wordt gegeven. De zieke die verzorging nodig heeft. In hen allemaal kijkt Jezus ons aan. Hij die Gods waar beeld en gelijkenis heeft laten zien. En dat verandert ook weer onze kijk. Mensen worden dan als vensters op Gods werkelijkheid. Jij die mij aanziet, die een beroep op mij doet, die mij groet van God. En in de traditie is het dus niet verwonderlijk dat men ook mensen ging uitbeelden als heiligen, als een voorbeeld om je voor ogen te stellen, waarin iets van God is doorgelicht. En de beeldenstorm 1572 heeft daar tijdens de reformatie hardhandig mee afgerekend. Maar vraag het nu aan een Rooms-Katholiek. Wanneer die knielt voor een beeld, doet hij dat nooit voor die materie. Het werkt voor hem of haar zoiets als een foto zoals wij die wellicht thuis hebben staan van een overleden dierbare. Sommigen van ons zie ik daar ook een kaars bij branden. En dat doe je niet voor dat stukje fotopapier, maar om het gevoel van verbondenheid, de liefde die daaruit spreekt, in die ander die jou aanziet. Het is een sprekend bewijs en teken van liefde, sterker dan de dood. En daarmee zijn Jodendom en Christendom veel ruimer dan bijvoorbeeld de latere voortzetting in de islam. Daar is het beeldverbod rigoureus doorgevoerd. Je zult geen moskee vinden waar de afbeelding staat van planten, dieren of levende schepselen. Alleen kalligrafie, tot een hoge kunst en schoonschrift verheven, mag dienen om naar God te verwijzen. Ook die godsdienst is dus een godsdienst van het woord, maar dan heel anders. In de protestantse kerk benaderen we de kracht van het levende woord. Zo wordt het ook stevig neergezet in de Heidelbergse catechismus. Tegenover de stomme beelden staat de kracht van het levende woord. Het woord dat vlees is geworden in Jezus. Dat woord dat spreekt tot mensenharten. Maar let op, zelfs dat woord kan een beeld en afgod op zichzelf worden. Als we denken God te kunnen begrijpen, en sommige moderne theologen stappen in die valkuil, dat als wij het dan niet begrijpen, het afschrijven, dan maken wij dezelfde fout om een beeld te maken van God waar we niet bij kunnen en het dan maar af te schrijven. En we vergeten dat altijd ons verstand beperkt is. God is groter dan ons hart. Maar nogmaals, zonder beelden kunnen we niet. Zoals Jezus al in beelden en gelijkenissen sprak om dichter bij het geheim van God te kunnen komen. God, beeld en gelijkenis. God heeft het leven aan ons gegeven. En waar mensen elkaar een zorg zijn, waar het leven als een geschenk aanvaard wordt, waar we leven uit de verwondering, laat God van zich zien. Waar mensen bevrijd worden van angst en onderdrukking, waar mensen opkomen voor recht en gerechtigheid, laat Hij van zich spreken. En waar mensen zo leven, in Gods naam, komt het er niet meer op aan of wij van God een beeld en gelijkenis kunnen maken. Wij moeten daar voortdurend aan blijven schaven. Maar het is omgekeerd. Dan komt het erop aan of God zich kan herkennen in ons. In ons samenleven. Of wij beelddrager zijn van Hem. Dat is uiteindelijk de diepste, grootste vraag. Omer Gillier, hij heeft het geprobeerd te verbeelden. Verwijzingen naar het geheim van God. Maar nooit zal het samenvallen met zijn beelden. Dat grote geheim. God is altijd groter dan ons hart. En zoals Omer Juliet dat kon met hout, zo kan iemand als Huub Oosterhuis dat met woorden. Woorden zo schuren en schaven, dat ze ons dichter bij het geheim van Gods beeld en gelijkenis brengen. Zoals u schrijft in het boekje God weet, komt het goed. Deze woorden. Gij die niemand naar de ogen ziet, die er geen geld, geen offers om te kopen zijt, en die u door geen lied misleiden laat, maar die ons ziet zoals we zijn, die ons gebiedt en smeekt van u te zijn, uw beeltenis, uw zoon, uw rechterhand, die doet wat gedaan moet worden, die ons gebiedt en smeekt de vreemdeling te geven, brood en kleding, die hoopt dat we met onverhuld gelaat uw licht weerkaatsen, die ons tot een spiegel slijpt waarin uw toekomst zichtbaar wordt. Gij die ons hebt gezocht voor wij naar u zochten, gij die nog dagelijks uw afkeer overwint, uw woede temt, uw trots aflegt, uw hart tot mededogen buigt, u omkeert naar ons toe. Gij die ons met uw ogen vangt, gij die ons vraagt, wie ben je, wil je, kom dan. Amen. Om open ogen, open oren, daar gaat het om. Ook in 978. En ja, Johan heeft gelijk. Het is zo'n mooi lied. Zullen ze maar weer allemaal zingen? 978. Dat is het lied wat we willen zingen na de geloofsbelijdenis. En mag ik jullie vragen zo mogelijk te gaan staan? En in ieder spreken zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We willen met elkaar danken, voor elkaar bidden, denken aan mensen ver weg en dichtbij. Bijzonder ook de World Servants, waarvan de meesten nu op project zijn. En ook denken we aan Corrie de Bruin. Een achterkleindochter is geboren op 11 juli en we wensen haar van harte geluk. Laten we danken en bidden. God, dank u wel dat wij mensen zijn, geschapen naar uw beeld en gelijkenis. Mannelijk en vrouwelijk. Zo heeft u ons gemaakt, met handen en voeten, ogen, oren en een mond, en allemaal anders. Help ons om dat te doen wat het beste bij ons past. Elkaar aanvoelend, elkaar aanvullend. Dan komen we tot ons recht. Dan kunnen we worden wie we eigenlijk ook zijn. Geef ons de moed om ons ja-woord te geven tegen het leven, de liefde. En geef ons de moed om nee te zeggen tegen onrecht. Geef ons de kracht om er dwars tegen in te gaan als dat goed is. En geef ons de rust om na te denken wie we mogen zijn in uw ogen. Wij mensen, geschapen naar uw beeld en gelijkenis. Ieder met een eigen kleur en een eigen verhaal. En help ons die kleuren en verhalen op waarde te schatten. En God, zo bidden wij voor deze wereld, waar mensen soms elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Zijn we verbijsterd, God, door die aanslag in Nice. En we bidden, God, dat niet geweld zal zegevieren. Dat verbondenheid sterker zal zijn dan alles wat ons scheidt. En zo bidden we om vrede, gerechtigheid, God, ook voor die plaatsen op de wereld waar oorlog is en spanning, in Syrië, in Irak, in Israël en de Palestijnse gebieden. God, we bidden om een zegen over alle projecten waar mensen willen werken aan hoop, hoop voor de toekomst. Bijzonder bidden we om een zegen over het werk van de World Servants, Mano en Mano. En we bidden, God, voor de projecten. Vandaag ook in het bijzonder. Helene van Tol in Tanzania wil het zegenen. We bidden nu, God, voor alles wat leeft. En we danken u met Corrie de Bruin voor de geboorte van een achterkleindochter. God, zegen hen dat ze elkaar tot zegen mogen zijn. We dragen u op, allen op reis, alle die op reis zullen gaan, behoed en bewaar hen, o God. En help ons, als wij afstand nemen, om een moment om te zien en uit te kijken en in te zien waar het op aankomt. Help ons zo, God, om de tijd van ons leven kwaliteit te geven. Juist ook door ons samenleven. En God wil dan geven dat u zich kunt herkennen in ons. God, we bidden u voor alle die lijden, die ziek zijn, wees een helend nabij. Voor die liefste missen, omring hen met uw troost, God. Geef hen kracht en vertrouwen en moed voor de toekomst, dat ze zich aan het leven durven blijven toe te vertrouwen. En God, we bidden u voor onszelf. Help ons om ook goed te zorgen voor onszelf. Behoed ons voor een hard oordeel over elkaar en ook over onszelf. God, ga zo met ons uw toekomst tegemoet en hoor ons als we bidden in de stilte. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu inzameling van gaven onder orgelspel. En daarna denken we ook aan de World Servants als we de Servant Song zingen uit de Evangelische Liedbundel 213. Laten we dan van hier gaan, in vrede, verwachtende de toekomst van Gods Rijk. En weet je gezegend, want de liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal. Amen.